Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en in het bijzonder onze gasten die me en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. We heten u hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen uit het Nieuwe Testament is uit Efeze 3 en we lezen daarbij het hele hoofdstuk. Het thema van de preek is verlies de moed niet. De collectes zijn zoals gebruikelijk, kunt u die overmaken. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de emeritekas en bij de uitgang is die voor huisvesting Peniel. We zingen nu met elkaar uit het Gebed des Heren, de verzen 1 en 2. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We lezen vanmorgen dus uit Efeze 3. En het gaat dus over verlies de moed niet. En daarom gaan we ook een aantal keer zingen over moed. En zo ook met Psalm 6, vers 8 en vers 9. Mijn ziel grijp moed, wijkt bozen. Psalm 6, het 8e en ook het 9e vers. Ook vanmorgen mogen we luisteren naar de wil van de Heere voor ons leven, dien geboden. En vervolgens zingen we uit Psalm 103, waar ook duidelijk wordt hoe zwak van moed wij zijn. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed. hoe klein wij zijn van krachten. Psalm 103, vers 2 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Dan noemen we ook een aantal namen in het bijzonder. We zullen samen dankzegging doen voor zuster van de Weerthof, Duivelwal 108. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis na opnieuw een opname vanwege de ontsteking bij haar galwegen. Is er ook een stent geplaatst om de galwegen weer ruimer te maken. De derde opname in korte tijd, dus dat is heel wat voor onze zuster. Maar ze is weer thuis, daar gaan we de Heer voor danken. We zullen de Heer ook danken dat zuster De Maar, van Polster 46, dat zij mocht thuiskomen na de revalidatieperiode in Bennekom. We zullen ook voorbeden doen voor broeder Van Delen, scheepjeshof 209. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege longontsteking. En ook broeder Diepeveen van Oleander 12 is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege longontsteking. Ook hem zullen we dus aan de Heer opdragen. Ik wil ook bidden voor broeder Martin van Gelder, Jozef Israëlslaan 4 in Woudenberg. Hij gaat 27 juli starten met de chemotherapie. We bidden ook voor zuster Joanne Hazelhof, Dissel 40. Zij gaat morgen starten met de chemokuren. We bidden ook voor broeder Smit uit Reden. Hij zal morgen een scan ondergaan in verband met een vermoeden van longkanker. Zullen we samen tot de Heere gaan in ons gebed. Heere, vol eerbied komen wij tot u. U die vader bent van onze Heer Jezus Christus. En die ons kent en weet hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten, ondanks soms onze mooie voornemens. En wij vragen u, Heere, in lijn met wat Paulus vraagt in Efeze 3, geef ons vanmorgen naar de rijkdom van uw heerlijkheid. Sterk ons vanmorgen met de kracht van uw Heilige Geest, opdat Christus in onze harten woont en wij in de liefde geworteld en gefundeerd worden en zijn. Heere, werk dat, zodat we ten volle kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Zodat wij die liefde van Christus zouden kennen, die de kennis te boven gaat, zodat we vervuld worden tot heel de volheid van u. Heere, wilt u dat werken? Paulus vroeg dat aan u voor de Efeziërs. Wij bidden het u vanmorgen ook. Wij bidden het en brengen het bij u. Bij u die bij machten bent om te doen. Ver boven wat wij bidden of denken. En daarom prijzen we u. U zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid, Heere. En wij komen zo tot u. En we willen u vragen, maak die woorden waar in onze levens. Of we nu vanmorgen hier in de kerk aanwezig zijn. Wat we thuis of op ons vakantieadres of op een andere plaats verbonden zijn. Zegent u ons, Heer, of we lid zijn van de gemeente of als gast hier zijn of verbonden. Heer, we hebben uw zegen nodig. En maak zelf die woorden waar, Heere. Wij kunnen heel veel vragen, heel veel bij u neerleggen in het gebed. Maar als u weet, als u kunt geven en weet wat wij nodig hebben. Heer, u kunt meer geven dan wij kunnen vragen. Zegent u ons dan, Heere. Werk met uw geest in onze harten. Wek geloof, geef voeding. Kneed ons, vorm ons. Heere, zo komen wij tot u. En we weten, Heere, dat de duivel zijn best doet om uw kerk uit elkaar te drijven. Om ons bij u vandaan te krijgen. We bidden u, Heere, geef hem geen ruimte. Geef hem niet de mogelijkheid om ons af te leiden. En zegent u ons in deze dienst. Zegent u de oppas. Zegent u de parel. Heer, onze ogen zijn op u. Heer, onze God, we willen u hartelijk danken dat zuster van de Weerthof van de Duivenwal weer thuis mocht komen. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Verschillende keren opgenomen en afgelopen week ook weer. Maar ze mocht weer naar huis. Heer, wilt u haar nabij zijn. Haar rust geven. En troost en vertrouwen op u voor het tijdelijke, maar ook voor het eeuwige. geven wat ze nodig heeft, Heere. We bidden nu voor zuster de Maar. En dankbaar, Heere, dat ze weer thuis mocht komen nadat ze een tijdje gerevalideerd heeft in Bennekom. Heere, het is een voorrecht. En tegelijkertijd, Heere, het heeft allemaal wel veel gevraagd. En daarom dragen onze zuster dan ook van harte aan u op. Wilt u haar nabij zijn? Haar rust en troost geven en bovenal vertrouwen op u, de Heere, onze God. Heere, er moesten twee broeders van onze gemeente in verband met longontsteking opgenomen worden in het ziekenhuis in Ede. We bidden u voor broeder Van Delen. Heere, zegent u hem. Geef dat de medicatie zijn werk doet. En geef dat hij vooral vertrouwen mag hebben op u, de Heelmeester. Heere, wees u bij hem. Zegent u de artsen. Zegent u zijn vrouw. Zegent u in ieder die hem lief en dierbaar is. Heere, wees u ook bij broeder Diepeveen van de Oleander. Als hij ook opgenomen is in het ziekenhuis vanwege longontsteking. Zegent u hem, geef dat de medicatie ook deze keer zijn werk zal doen, de uitwerking niet zal missen. Zegent u hem en zijn vrouw. Geef rust en troost. Geef dat er verwachting mag zijn van u, de drie enige God. Heer, broeder Martin van Gelder zal over een poosje de chemotherapie gaan krijgen. Wij dragen hem daarom van harte aan u op. Wilt u hem rust geven op weg daar naartoe, samen met zijn vrouw en de kinderen. Maar wilt u ook de behandelingen zegenen? U weet, Heer, dat de kanker weer teruggekwam. Dat er gekeken is, is nog behandeling mogelijk, levensverlengend. En nu is er iets mogelijk. Heer, en wilt u dan ook daarin nabij zijn? Daarin uw zegen geven. Onze ogen zijn ook voor hem op u gericht. Heere, onze God. Heere, Joen Hazelhoff zal morgen al starten met de chemotherapie. Wilt u haar daarin nabij zijn? Als chemo toch heel wat van je lichaam vergt. Heere, u weet wat er allemaal staat te gebeuren. Wat de menselijke planning is, wat de doktoren hebben bedacht en bepaald. En wij leggen het ook als uw gemeente graag in uw handen. Want Heere, zonder u wordt het helemaal niets. Wilt u bij onze zuster zijn? Zegent u ook mevrouw. Zijn haar man, zegt u Ton en de kinderen, als het ook heel wat met hen doet, gaat u met ze mee in het hele traject. En geef dat uw naam hierdoor niet gelasterd, maar verheerlijkt wordt. Heer broeder Smit zal morgen een scan ondergaan, omdat er een vermoeden is van longkanker. Heer, dat geeft spanning en onzekerheid. En daarom zijn onze ogen op u gericht vanmorgen. En dragen we hem en zijn vrouw van harte aan u op. Als ze morgen die gang moeten maken naar het ziekenhuis. En dan ook de uitslag zullen krijgen de dag erna. Heren, wij leggen het bij u neer. Wilt u voorzien? Wilt u vooral rust geven en troost en nabij zijn? Zegent u ook hun kinderen. Wees hun allen nabij. Heren, onze ogen zijn zo op u. Er zijn er heel wat mensen die we nu genoemd hebben bij name. Er zijn meer mensen in onze gemeente die zorgen hebben, die moeite kennen. In hun lichaam, maar ook in hun persoonlijke omstandigheden, in het gezin, maar ook op het werk. Heer, een vakantieperiode is voor sommigen ook zwaar. We leggen het bij u neer, heren. Wij zijn kleine, kwetsbare mensen. En u bent God. U regeert. Regeert u dan ook in deze dienst. En kneedt u ons en vormt u ons. Opdat daardoorheen wij niet de moed verliezen. Maar moed krijgen, omdat we zien wie u bent. Dat we u zullen prijzen, heren, om Jezus wil. Amen. Ja, jongens en meisjes, heel fijn dat jullie vanmorgen weer in de kerk aanwezig zijn. Fijn dat jullie op afstand wellicht ook verbonden zijn, misschien wel op vakantie en toch meekijken. Nou, ik wil graag zo straks iets laten zien, maar niet gelijk. Want ik ben heel benieuwd of het jullie lukt als ik er iets over vertel, of je dan weet om wie het gaat. Dus ik vertel een paar dingen en als je dan denkt, ik weet wie het is, dan steek je je vinger op. En misschien krijg je wel een beurt, dan mag je het zeggen. En de ouderen doen natuurlijk ook mee, hè, want wie zal het zijn? Nou, het is een man. Je komt hem tegen in de Bijbel, in het Oude Testament Het is een profeet. Hij draagt een heel bijzondere mantel. Een mantel van kameelhaar. Je komt die profeet, die man met die kamelenharen mantel, kom je vooral tegen bijvoorbeeld op de Karmel. Met vuur uit de hemel. En hij bidt ook om regen. Wie zou het zijn? Een paar vingers, ja? Elia, ja, het gaat over Elia. En ik heb de kinderbijl meegenomen, maar jullie kunnen het op die manier beter zien. Want dit plaatje is voor jullie denk ik wel wat klein. Kijk, maar dat is voor jullie niet zo goed te zien, hè? Dus goed dat het op de beamer staat, maar kijk eens goed naar Elia. Elia die staat niet, hè? Elia die zit niet, hij is niet ergens mee bezig, maar hij ligt een beetje onderuit gezakt. Hij ziet er nou niet uit als iemand die even iets gaat oppakken. Nu gaan we iets doen. Hij hangt een beetje onderuit, hij is een beetje moedeloos, zou je kunnen zeggen. Weet je wat er gebeurd is? Elia die was eerst op de Karmel en die zei tegen de mensen: hoe lang hinkt u op twee gedachten, wie dient u? Toen bad hij om vuur en er kwam vuur uit de hemel. Hij slachtte heel veel priesters af. Vervolgens bad hij om regen en toen kwam er regen. Maar toen hoorde hij op een gegeven moment dat koningin Izebel, die goddeloze koningin, dat hij hem wilde doden. En dan loopt hij een dagreis de woestijn in en gaat hij onder een struik liggen en zegt hij: ik ben er helemaal klaar mee. Het is genoeg, neem nu mijn leven. Elia is moedeloos. Hij zit niet meer zitten. Waar doe ik het nou voor? Nou, weet je, wij kunnen soms ook moedeloos zijn, toch? Waar doe je het voor? Waarom gebeurt dit nou? Nou, de gemeente van Efeze, die kan ook moedeloos worden. Er gebeurt daar van alles, waardoor ze moedeloos dreigen te raken. En dan zegt Paulus, daar gaan we zo van lezen, dan zegt hij dat tegen de gemeente, zegt: ik vraag u dat u niet de moed verliest. Verlies de moed niet. Nou, daar gaat het om. En dan, om het wat duidelijker te maken, dus denk maar aan Elia, die wel de moed verloor. We gaan met elkaar lezen uit Efeze 3. Gemeenteleden zullen het intussen weten, maar voor de gasten in het bijzonder, we zijn bezig met een serie over Efeze. En Efeze kun je dus indelen in twee stukken. Hoofdstuk 1 tot en met 3, het leerstellige gedeelte. Hoofdstuk 4 tot en met 6, het meer praktische gedeelte. Hoe leef je als christen? En we zijn dus nu bezig met hoofdstuk 3. En we zien dus, ja, wie ben je nou in Christus? Wat betekent dat nu om christen te mogen zijn? Dan hoop ik dat het voeding is voor als je in Christus bent. En als je nog niet in de Heer Jezus gelooft, dat je ernaar gaat verlangen om ook met de Heer te gaan leven. We lezen het hele hoofdstuk en vervolgens zingen wij uit Psalm 28 het vijfde en het zesde vers. Dan zingen we in vers 6 ook over moed. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Psalm 28, 5 en 6. Lees maar mee. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, omdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, omdat Hij u geeft en de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, omdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, omdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 25, vers 5 en 7 zingen we na het amen van de verkondiging. Vers 7 past er volgens mij ontzettend mooi bij. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer. God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zonder God geen moed. Maar omdat God de God is die getrouw is en de bron van alle goed, is er reden om te zeggen, houd moed. Uitgangspunt voor de preek is dat we gelezen hebben. Ik weet niet of u gelijk zoiets hebt van dit gedeelte is voor mij helemaal duidelijk. Het is eenvoudig, dit is begrijpelijk. Ik vermoed dat het merendeel het niet zo makkelijk gedeelte vindt. Ik heb er zelf ook best wel op moeten kloppen van, heren, wat zegt u hierin? Waarom schrijft Paulus dit? Het is op een bepaalde manier ook wat een herhaling van wat hij in de hoofdstukken ervoor geschreven heeft. Alleen dan meer persoonlijk. Dus ik heb gezocht, nou, wat is nu de sleutel om dat hoofdstuk te begrijpen? En toen kwam ik op vers 13 en ik denk dat dat de sleutel is om het hoofdstuk te begrijpen. En daarom lees ik dat vers nog. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. En het thema voor de preek is dan, verlies de moed niet. Verlies de moed niet. Naar structuur, twee punten. Paulus getuigenis en Paulus gebed. Dat zijn ook de twee pericopen in het gedeelte. En aangezien het een heel vol gedeelte is, kan ik lang niet alles bepreken, dat begrijpt u. Maar vanuit het hoofdpunt, vers 13, wil ik wel die twee aspecten die we zien, vers 1 tot en met 13, getuigenis, en ook vers 14 tot en met 21, het gebed van Paulus, wil ik het een en ander uit oplichten, uit opdiepen. Gemeente van Christus, u die hier aanwezig mag zijn, en u die op afstand verbonden bent, het is 4 maart 2009. Rachel Barkey neemt plaats achter de lessenaar. Ze is 37 jaar, getrouwd, moeder van 2 jonge kinderen. En op het eerste gezicht is er weinig bijzonders aan de hand. Maar schijn bedriegt. Want zo vertelt ze, 6 weken geleden kreeg ik nieuws dat mijn lever en botten vol kanker zijn. En afgelopen week kwamen ze erachter dat het uitgezaaid is naar mijn schedel. En vandaag had ik een MRI om te kijken of het uitgezaaid is naar mijn hersenen. Ze zegt, de schattingen lopen uiteen. Maar behoudens een wonder is het waarschijnlijk dat ik er niet meer ben over 6 tot 18 weken, 42 tot 126 dagen. Dat klinkt misschien als een lange tijd als je zit te wachten op kerst of het iets in bestelling is waar je op wacht. Maar als de tijd is die je nog hebt om te knuffelen met je kinderen of om samen met je man door te brengen, is het vreselijk kort. Ze gaat verder. De komende weken of maanden zullen niet fijn zijn. Botkanker is intens, intens pijnlijk. En ik ben inmiddels al bijna de hele dag bedlegerig. Leverkanker veroorzaakt erge misselijkheid. En de kanker in mijn hoofd heeft mijn zenuwen in mijn gezicht aangetast. Mijn lichaam en de kanker zullen vechten om die paar calorieën die ik binnenkrijg. Uiteindelijk zal de kanker winnen en ik sterf. Op het eerste gezicht, zegt ze, heb ik een prachtig leven gehad en ben ik ook erg gezegend. Maar in mijn leven zijn er ook veel moeilijke dingen geweest die de Heer heeft toegestaan. Ik ken de schande van het ondergaan van seksueel misbruik. Ik heb verkeerde beslissingen genomen in relaties. Heb anderen gekwetst en ben daardoor zelf ook gekwetst. De intense pijn van het verlies, de dood van een geliefde, ken ik. Ik ben 2 keer gediagnosticeerd met kanker. En de tweede keer, behoudens een wonder, zal mijn leven beëindigen voordat ik mijn 38ste verjaardag bereik. Je zou Rachel maar zijn. 2009 was het. Hoeveel redenen heeft u gehoord om de moed te verliezen? Hoeveel zaken noemde zij op om boos te worden? Om het helemaal kwijt te raken? Hoe begrijpelijk is het als zij boos had geworden op God en het geloof vaarwel had gezegd? Maar ze vervolgt: in zijn voorzienigheid heeft God de zware dingen in mijn leven gebruikt om mij dichter naar zich toe te trekken. Om mij zijn grote liefde te bewijzen en veel dingen te leren. Ik heb geleerd, zegt ze, dat het grootste bewijs van Gods liefde te zien is wanneer ik aan de voet van het kruis sta. Hij nam mijn schande op zich en redde mij. Ik heb geleerd dat christen zijn niet alleen hoop voor de toekomst is. Dat is het zeker ook. Maar dat het de vreugde is van het kennen en vertrouwen op een God die liefdevol en trouw is. Ongeacht omstandigheden. Als ik zeg dat de dood geen einde is, dan bedoel ik dat de dood mijn ziel niet zal doden. Mijn lichaam wel, maar het zal opstaan en beter zijn dan nu. Hoe ik dat weet? Ik ken God, ik ken mezelf, ik ken het evangelie en ik ken mijn bestemming. Want mijn geloof is in Jezus alleen. Ze verloor de moed niet. Zo zei ze op 4 maart 2009. Op 2 juli van hetzelfde jaar, een paar maanden later dus, ontsliep Rachel. Maar haar getuigenis klinkt nog steeds. Je hebt het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting zoekt naar haar naam. Of naar de dood is geen sterven. Je vindt haar getuigenis. En ik vroeg me af, wat zou ik doen? In haar geval. Zou ik ook zo'n getuigenis kunnen geven? Zou ik misschien de moed wel verliezen? Kan ik zeggen, ik ken God. Ik ken mezelf. Ik ken het evangelie, ik ken mijn bestemming, want mijn geloof is in Jezus alleen. Ook in onze levens kunnen er dingen zijn, of zijn er op dit moment dingen die ons moedeloos kunnen maken. Die slepende ziekte, kanker die weer terugkomt, verslaving waar je maar niet vanaf komt, zonden die zomaar weer naar boven komen, problemen met mensen. Zorgen op je werk. Zorgelijke situaties waardoor je vastloopt in het leven. Je eigen leven. Of misschien heb je intussen iemand in gedachten. Waar je naar kijkt en denkt, waarom loopt het nou zo? Bij hem, haar. Moedeloosmakend. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Begrijpelijk soms. Aangrijpend eigenlijk altijd. En nu? Wat kun je? En vanmorgen hebben we samen het woord geopend. We hebben Efeze 3 gelezen. En Paulus die laat merken in het gedeelte wat wij gelezen hebben, dat er ook reden is om de moed te verliezen. Of het net zo ernstig is als bij Rachel, kan ik niet zo goed peilen. Maar het feit dat Paulus schrijft, ik vraag u dat u de moed niet verliest, dat laat dan merken dat er reden is om het wel te verliezen. En de manier waarop hij het schrijft onderstreept dat. Want hij schrijft het met nadruk. Niet zo van, nou, ik vraag jullie ook nog even om de moed niet te verliezen. Doe dat dan maar niet, dat is beter van niet. Nee, andere vertalingen hebben het soms nog wat nadrukkelijker vertaald. Ik bid u. Nog een andere vertaling. Ik verzoek u met nadruk. Verlies de moed niet. Ja, blijkbaar kon dat toen ook al. Terwijl de Heer Jezus kort daarvoor eigenlijk nog maar opgestaan was. Ook toen had je de mogelijkheid om de moed te verliezen. En wat is hier de reden dan? Waarom zouden ze de moed kunnen verliezen? En dan kun je natuurlijk denken in wat we al eerder gezien hebben in de prekenserie. Die cultuur van Efeze, die havenstad, waar alles gebeurt wat God verboden heeft. Waar de welvaart en de weelde en het hier en nu zich aan je opdringt. Sijpelt. Het leven van de mensen in de kerk binnen, dat zou kunnen. Of wat te denken van de weerstand. Toen Paulus er was, toen was daar Demetrius die in opstand kwam en die weerstand zal vast niet minder geworden zijn. Maar hier in deze tekst legt Paulus de vinger bij iets anders. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen. In Efeze hebben ze dus iets gehoord over Paulus die dat toch 3 jaar gewerkt heeft. Dat hij is gevangen genomen. Dat het anders is gegaan dan ze zelf hadden gewild. En als ik het op me in laat werken, dan krijg ik de indruk dat het soort de druppel is die de emmer doet overlopen. Zoals het bij ons soms ook kan zijn. En soms dan kan er iets in je leven gebeuren. Je hoort iets en het raakt je, maar het gaat. Je kunt het handelen. Of dan gebeurt dat en ja, oké. Het lukt, ik blijf rustig. Maar dan komt dat er nog overheen. Druppel die de emmer doet overlopen en je weet het even niet meer. Moedeloosmakend. Nou, zoiets denk ik dat het bij de Efeziërs ook is. En ze verliezen hoop. Oh nee, nu is onze voorganger ook nog gevangen genomen. En hoe zal dat zijn? Misbruiken ze misschien de gevangenis? Ja, zo'n gevangenis is toch vaak zo'n hol onder de grond. Koud, keel. Daar zit hij. Hij kan geen kant op. Nat, vies. Hoe zal het gaan? En de moed zakt ze in de schoenen. Paulus, hij hoort dat. Die gemeente die krijgt veel op zich af. Hij weet het ook via Timotheus. En wat doet Paulus? Denk eens even in. Hè? Paulus schrijft dus deze brief. En Paulus zit nu gevangen. Hoe het precies uitziet, we weten het niet. Maar als hij naar de littekens op zijn lichaam kijkt, dan zijn dat stuk voor stuk zijn dat aanwijzingen om de moed te verliezen. Hij leed schipbreuk. Dakloos. Geslagen. Voor dood achtergelaten, gemarteld. De littekens op zijn lichaam vertellen een verhaal. En hij kan niet bij die gemeente zijn die de moed dreigt te verliezen. En wat doet Paulus dan? Nou, Paulus die zegt met helemaal zijn eigen woorden. Eigenlijk zegt hij dit, wat Rachel ook zei. Beste gemeente, weet dit. Ik ken God. Ik ken mezelf. Ik ken het evangelie. En ik ken mijn bestemming. Want mijn geloof is in Jezus alleen. En hij geeft vooral hier zijn persoonlijke getuigenis in deze verse, vers 1 tot en met 13. Want hij doet iets aparts, iets wat hij in hoofdstuk 1 en 2 niet gedaan heeft en wat hij daarna ook niet doet. En dat is schrijven over zichzelf en vanuit zijn perspectief. In hoofdstuk 6 vraagt hij nogal voorbeden voor zichzelf, maar verder kom je dat in deze brief niet tegen. Maar hier heeft hij het ineens heel erg over zichzelf. Wil je het zien? Nou, kijk maar eens in de eerste 4 versen sowieso. Vers 1 heeft hij het over ik. Kijk je in vers 2, dan zie je dat hij het heeft over mij. Kijk je in vers 3, dan lees je mij en ook nog ik. In vers 4 gaat het over mijn. Spring je naar vers 7, dan lees je dat het gaat over ik. En over mij. In vers 8, over mij. Paulus die spreekt dus in vers 1 tot en met 13 heel erg veel over zichzelf, vanuit zijn perspectief, over hoe hij het ziet. En dat doet hij in dit tussenstuk, want vers 1 tot en met 13 is ergens een apart stuk. Kijk maar eens hoe vers 1 begint en hoe vers 14 begint. Vers 1 begint zo. Om deze reden ben ik. Vers 14. Om deze reden buig ik. En heel wat uitleggers die zeggen, ja, om deze reden. En dan zou je eigenlijk, zeg maar, vers 1 tot en met 13 zou je kunnen schrappen. Paulus die wilde al gaan bidden. Paulus die wilde al bidden om verdieping van het geloof van de Efeziërs. Maar toch voegt hij dit ertussen. Hij vertelt iets vanuit zijn perspectief. Waarom doet hij dat? Hij wil de Efeziërs duidelijk maken hoe hij de dingen ziet in zijn omstandigheden. In zijn moedeloosmakende situatie wil hij laten merken, hoe kijk ik nu aan naar God? En hoe hij de dingen leidt. En hij gaat dingen herhalen, op een andere manier vertellen, om die gemeente dus te bemoedigen. En laat me dan iets uitlichten. Hè? Ik zei altijd een ingewikkeld gedeelte, vol gedeelte. Kijk eens hoe Paulus over zichzelf spreekt. Drie dingen. Vers 1, vers 7 en vers 8. In vers 1 noemt hij zich een gevangene van Jezus Christus. In vers 7 noemt hij zich een dienaar. Dienaar van het evangelie. En in vers 8 de allerminste van de heiligen. En Paulus die noemt zich dus zo, en dat staat dus in het kader van een situatie waarin je heel makkelijk de moed kunt verliezen. Paulus schrijft, zo zie ik mijzelf. Allereerst dus als een gevangene van Jezus Christus. Ja, maar Paulus, je bent toch gevangen genomen door Romeinen? Je bent toch in de boeien geslagen door hun? Door die macht? Ja, dat is zo. Maar hij zegt, ik wil het dieper zien. Ik zie hier in Gods hand. Ten diepste is het Jezus Christus die mij gevangen genomen heeft. Weet u nog van de preek over Handelingen 20? Ik reis, schreef Paulus, gebonden door de Geest. De Geest bindt mij en ik laat me binden. Ik wil me laten binden. Mij laten gevangen nemen door Hem. Mooi, hè? Ik bid u dat u de moed niet verliest. Waar begint dat? Nou ja, ik ben niet allereerst een gevangene van de Romeinen. Allereerst ben ik gevangene van Jezus Christus. Hij vangt mij hierin. En dat maakt me niet onzeker. Maar het geeft me juist vertrouwen. Want in mijn gevangenschap is zijn hand te zien. Mag ik dat eens dichtbij proberen te brengen? Zijn er ook dingen in onze levens wat jou vangt, waar jij in gevangen zit en waar je misschien maar niet los van komt? Zonde, schuld, verleden, ziekte, je psyche. Er kan van alles op je afkomen wat jou gevangen neemt. Kun je dan vanmorgen ook zeggen, ik ben misschien gevangen door ziekte, maar ten diepste ben ik gevangen door Jezus Christus. Want ik zie zijn hand hier ook in. Ook al begrijp ik niet alles, dat zegt Paulus niet. Maar ten diepste ben ik gevangen door Hem. En zo verlies ik de moed niet. Paulus noemt zich in de tweede plaats een dienaar. Zo mooi voor de diaken, hè? Want er staat er in het Grieks het woord diakonos. Daar komt het woord diaken vandaan. Ik ben iemand die dient, iemand die dienstbaar is, iemand die diensten staat van. En waarvan? Van een groter doel, van een geheel. Ik ben ten dienste van het evangelie, van de blijde boodschap. Daar ben ik dienaar van. En dat blijf ik. Paulus die schrijft ook dat het Gods genade is. Het is een genadegave. God geeft het mij uit genade. Ja, ik verdien die taak helemaal niet. Maar ik mag mezelf zien als een dienaar, als iemand die dient. En dat is niet voorbij nu ik gevangen zit. Dat is niet voorbij nu ik in dit hol zit. Dat is niet voorbij. Maar dat ben en dat blijf ik. Zo was het, zo is het. Ik wil graag dienen. Ik wil Hem dienstbaar zijn. In goede, maar ook in slechte tijden. In rijkdom, in armoede, in voorspoed en tegenspoed. Kennen wij er iets van? Willen wij de Heer ook dienen? Paulus zegt, ik ben zo gegrepen door het evangelie dat ik Hem graag wil dienen. Hoe Hij mijn weg ook wijst. Nee, dan gaat het me niet om dat ik me op mijn schouder kan kloppen en zeg, goed gedaan. Want als derde noemt hij zichzelf de allerminste van de heiligen. Ik ben niet de minste, niet de kleinste, maar de allerminste. De allerkleinste. En misschien speelt hij hier wel wat met de betekenis van zijn naam. Want zijn naam Paulus betekent klein, nederig. Zo ben ik echt. Ik stel niet zoveel voor. Het gaat ook niet om mij. Het draait niet om mij. Nou, die drie dingen, zo omschrijft Paulus zich. Gevangene van Jezus Christus, dienaar, de allerminste van de heiligen. Wat betekent het nou voor ons? Nou, misschien zit je hier vanmorgen in de kerk of kijk je mee en zeg je, ja, reden om moedeloos te worden. Ja, misschien hij. Misschien zij, maar ik. Ja, misschien de mensen waar we voorbeelden voor gedaan hebben, maar ik. Nou ja, je kunt ontzettend gezegend zijn. Op dit moment denken, jongen, wat heb ik een hoop reden om vooral dankbaar te zijn. En wees dat dan ook. En gebruik dan deze periode ook om te investeren in die rijkdom waar Paulus over spreekt. Zodat als er moeilijke perioden komen, dat je erop kan terugvallen. Weet je, toen ik een aantal jaar geleden bijna predikant werd, toen keek ik ook terug. En dacht ik, jongen, elk huis heeft zijn kruis, maar eigenlijk gaat het best wel goed. En toen op de dag van de verhuizing, de meesten van u kennen het verhaal, werd onze jongste, onze tweede, werd ziek. Hersenvliesontsteking. En in plaats van naar Heerdereven, naar Rotterdam. En dan staat je leven ineens stil. En dan kun je niks. Dan denk je, waarom? Hoe zit het nou? En toen kon ik putten. Uit dat wat ik had opgediept uit de schriften. Daarom verloor ik de moed niet. Hoe het ook zou lopen. En dat gun ik je dan. Als de moeite komen. Dat je de moed niet verliest. Omdat je God zo goed kent. Hoe het ook is, ik ben van hem. Kijk, Paulus die schrijft dus over zijn eigen gevangenen van Jezus Christus zijn. Over dat dienaar zijn. Over de minste van de heiligen zijn. In de context van de bemoediging. Ik vraag u dat u de moed niet verliest. Dit helpt mij, zegt hij. Om de moed nou niet te verliezen. Want wie ik ben, is niet wat ik heb. Is niet wat ik heb bereikt, is niet wat ik doe, maar wie ik ben, dat is wie ik ben in Christus. Hij heeft het in alle toonaarden uitgezongen, in hoofdstuk 1 en 2. Ik ben van hem, met Christus gestorven, met Christus opgestaan, met Christus gezeten in de hemelse gewesten. En ik wil het zien, wat er gebeurd is en wat er nu gebeurt, vanuit zijn perspectief. En daarom vertelt hij in hoofdstuk 3 over hoe God hem de gave gegeven heeft. En hoe God de heidenen erbij getrokken heeft. Paulus zegt als het ware, als ik dat nou zie, hoe kan ik dan moedeloos worden? Als ik God nou zo mag kennen. Dan hoeft dat toch niet? Herkennen wij dat? Wordt u moedeloos? Verliest u misschien de moed wel? Dan zou dat ermee te maken kunnen hebben hoe je naar jezelf kijkt. En mag ik het dan zo stellen? Bent u een Saulus of een Paulus? Bent u Saul of bent u Paul? Want Paulus heette eerst Saulus, hè? Paulus stond eerst ook heel anders in het leven. Hij wilde de christenen vervolgen, maar toen riep God hem... Saul, Saul, wat vervolg je mij? En met die woorden zette hij hem stil. En Saul, kun je natuurlijk zeggen, dat is een naam. Ja, dat is één. Maar die herhaling, die nadruk. Volgens mij zit daar ook iets in van, jij bent net als die andere, Saul. Zo ben jij. En we kennen natuurlijk Saul, hè? Het Oude Testament, om het wat dichterbij te proberen te brengen. Saul, hè? En Saul kennen wij natuurlijk vooral als diegene die boos is op David. Die drie keer een speer gooit. Die hem twee keer naar de Filistijnen stuurt. In de hoop dat hij niet terugkomt. En die hem van zijn bed probeert te lichten. Talloze kilometers jaagt hij achter David aan. Maar je moet eigenlijk even goed kijken naar wie Saul is. Want het begint helemaal niet gelijk met het achternajagen van David. De Bijbel vertelt namelijk dat Saul David lief had. Zeer lief staat er zelfs. En dat hij hem vertrouwen geeft. Anders maak je toch niet iemand tot legeroverste. Dat gebeurt. En dan op een gegeven moment dan merk je, Saul die krijgt door. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat David de koning wordt. En dan draait er iets. Saul is iemand met statusangst. Hij is jaloers. Hij is iets, hij heeft iets bereikt. En hij is ontzettend bang om het kwijt te raken. Hij zit vast aan het hier en nu. Saul. Of Paul. Saulus zat vast aan dat wat hij had en kon doen en bereikte. Paulus is daarvan losgekomen. Het gaat mij erom wie ik ben in Christus. Stel je voor, even verder met Saul. Stel je voor dat Saul had gemerkt. De Heer is voor mij geweken. Ik merk dat David de man naar Gods hart is. David, ben jij misschien gezalfd tot koning? Is dat zo? Zullen we er nu samen wel erbij roepen en zullen we aan God vragen of je nu al het over moet nemen? Want ik geef het graag terug. Want weet je, ik wilde eigenlijk helemaal geen koning worden. En het is geen succes geworden. Ik geef het heel graag aan u, aan God terug, want dat is het beste. Maar bij Saul die wilde het niet, maar die is het uiteindelijk geworden. En nu die het dreigt kwijt te raken, en nu raakt hij ondersteboven. Eigenlijk wanhopig, moedeloos, want die David, ziet wat er gebeurt? Saul die ziet datgene wat hij van God gekregen heeft, niet meer als iets wat hij gekregen heeft, maar het is van mij. Zijn identiteit wordt bepaald door wat hij heeft, door wat hij bereikt heeft, door wat hij is geworden in de ogen van mensen. Hoe is dat bij ons? Kijk, als jij te maken hebt met status, als jij heel erg bezig bent met wat je kunt bereiken, hoeft het op het eerste gezicht niet erg te zijn. Maar als dat jouw identiteit bepaalt, wie jij bent, ja, als je dan moeilijke situaties voor je krijgt, dan kan het zomaar zijn dat je moedeloos wordt. Het kan zelfs in de allerbeste dingen. Saul, hij was koning, geroepen door God. Nou, je kunt geroepen zijn door God, ambtsdrager. Leiding in de club. Geroepen om levende steen te zijn. Maar wat als jij die taak, dat wat jij hebt, dat wat je doet, op de voorgrond of de achtergrond. Als dat iets is waarvan je zegt, dat is van mij. En als dat van je afgepakt wordt, dan raak je helemaal ondersteboven. Dan gaat er iets mis. Of als je net als Saul op een ongezonde manier naar anderen kijkt. Die David, die zal mij. Op een ongezonde manier. De Bijbel zegt, wat heb je dat je niet gekregen hebt? Je baan, je huis, je relatie, je gezondheid. Zou je nou alles wat je gekregen hebt terug kunnen geven aan God? Bent u een Saul of een Paul? Bent u een Saulus of een Paulus? Paulus zegt, weet je hoe ik mezelf ben gaan zien? Als een gevangene van Jezus Christus. Als een dienaar van hem. Als de allerminste van de heiligen. Ik ben van hem. En ook al heb ik het moeilijk. Ook al denken jullie aan mij, denken jullie, dat gaat toch helemaal niet goed. Het is voor ons de druppel. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest. Apart eigenlijk, hè? Dat Paulus in Efeze zegt, ik vraag u dat u de moed niet verliest. Alsof het een keuze is. Alsof het een mogelijkheid is. Daar kun je voor kiezen. Nou, misschien is het ook gewoon wel zo. Ik vraag u dat u de moed niet verliest. En hij brengt er een twist in aan. Want dit is zelfs uw heerlijkheid. Er staat er in het Grieks het woord doxa. Glorie, Gods heerlijkheid. Dat wordt eigenlijk altijd voor God gebruikt en voor de Heer Jezus. En daarin proef je dat Paulus zegt, maar besef wel dat God ook hierin zijn heerlijkheid kan laten stralen. Zelfs in de moeite, in de zorgen. Wat is dat heerlijkheid? Je zou kunnen zeggen dat is een spiegel zijn. Iets weerspiegelen. Dat je in je leven iets gaat weerspiegelen van de Heer Jezus. Zoals Jezus leefde, leed, streed, stierf. Zo gaat Paulus ook die weg van leven naar lijden, strijden, maar blijven vertrouwen. Dat je gaat weerspiegelen wie de Heer is. Zo getuigt hij, ik verlies de moed niet en verliezen jullie dan ook de moed niet. Gezegend zijn we. Als je van die getuigenissen mag horen tot op de dag van vandaag. Van een Rachel. Zij getuigt van haar Heer. Zoveel moedeloosmakends komt er op haar af. Misschien zijn er ook wel voorbeelden uit uw familie. Je kunt u een voorbeeld geven uit uw eigen leven. En die jonge vrouw. Ja, ik ga wel sterven. Maar verlies alsjeblieft de moed niet, want ik weet waar ik naartoe mag. Naar die man die zoveel over zich heen krijgt, dat je denkt, kerel, hoe hou je het vol? Broeder, hoe doe je dat? Ik verlies de moed niet, want ik zie wie de Heer is. Misschien heb je zelf niet zo'n indrukwekkend verhaal als Rachel of Paulus. Maar ik zou u toch willen vragen, deel uw verhaal. Nee, niet om uzelf. Dat hebben we net wel gezien, dat gaat niet, daar gaat het niet om. Maar wees maar eerlijk. Vertel je verhaal. Want spreken helpt. Er zijn er ook onder ons die helemaal niet delen wat ze bezighoudt. En dan kan het soms juist heel moeilijk zijn om de moed erin te houden. Omdat je het binnen je houdt. En je kropt het op. En je zit maar in jezelf en je worstelt maar. En je hoeft niet heiliger te zijn of sterker dan Paulus of vromer dan hij. Praat erover. Getuig ervan. En als u dat doet, als u dat gedaan hebt, dank u wel. En getuig van wie de Heere voor je is, zodat je een onderstreping mag zijn van Gods woord. En weet je, dan hoef je ook geen antwoorden te geven. Paulus ziet hoe die gemeente worstelt, dat ze moedeloos worden. En hij geeft niet antwoorden, zegt niet, nou ik zal je even uitleggen hoe het zit. Dat hoeft niet. Paulus weet niet hoe zijn leven verder gaat lopen. Hij weet niet hoe het verder zal gaan. Maar hij zegt, ik zie wie God is en daarom hou ik de moed erin. Je mag je getuigenis geven. Verlies de moed niet. Paulus' getuigenis uit zijn leven. Maar dan gaat Paulus ook in gebed. Het is prachtig om te kijken naar dat gebed en even iets te zien van de start, de structuur en ook het slot van dat gebed. Kijk eens hoe Paulus begint in vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Om deze reden buig ik mijn knieën. In de Bijbel kun je vaak staande bidden of geknield bidden. Het zijn allebei situaties waarin je heel bewust bidt. Het geeft iets aan van ernst, van ootmoed, van besef, ja, ik red het niet. Paulus, hij zegt, ik getuig wel wie de Heere van mij is. En de rijkdom die er is in hem, daar spreek ik over, daar zing ik van. Maar ik gun het jullie ook. En daarom ga ik op mijn knieën. Ik maak me klein. Zoals Elia een tijdje geleden, weet u nog? Met zijn hoofd tussen zijn knieën maakte zich helemaal klein voor God. Ik denk dat het misschien kan helpen. Als je vanmorgen in de kerk zit en zegt, ja, moed verliezen. Ik weet niet goed. Begin dan maar eens hier. Het is toch wel zo dat u elke dag in ieder geval een keer knielt voor God, toch? Kijk, dat je het niet bij elk gebed doet, dat snap ik. En onze kerkbanken zijn niet gebouwd om te knieën te gaan straks. Maar je knielt toch wel één keer per dag voor God, toch? Gewoon aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Dat je even op je knieën gaat. En daarin laat merken, ik besef uw heiligheid en majesteit en ik ben klein en ik wil me verootmoedigen voor u. Waarom? Als een trucje, als een kunstje? Nee, dat niet. Maar heel vaak zie je dat je houding, dat het ook heel veel doet met je gebed. Met je bewustzijn. Ik zou u willen uitnodigen. Begin zo ook maar te bidden. Misschien ben je net als Paulus vanmorgen in de kerk en zeg je, ja, ik verlies zelf de moed niet. Nou, mijn leven is misschien niet te moeilijk, maar dan heb ik best wat zorgen. Ik verlies de moed niet, maar misschien is er wel iemand die u intussen tijdens de preek in gedachten heeft. Gaat u dan maar voor die persoon op de knieën. Heere, ik draag hem of haar aan u op. En laat niet zo zijn dat de enige keer dat je knielt voor God, dat het in de kerk is. Omdat je trouwt bijvoorbeeld. Maar bid op je knieën. En dan moet je eens op je in laten werken wat Paulus allemaal wel niet vraagt. En ik ga niet alles eruit lichten. Maar gewoon even vers 16 tot en met vers 19. Moet je die krachtige woorden eens op je in laten werken. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de innerlijke mens. Omdat Christus door het geloof in uw hart woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Omdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Omdat u verheerlijkt zou worden tot heel de volheid van God. Een mond vol. Maar moet je eens even horen. Wat u met kracht gesterkt wordt. Dat het geloof in u woont. Dat u in de liefde geworteld bent en gefundeerd. Dat u ten volle zou kunnen begrijpen. Dat u tot heel de volheid van God vervuld zult zijn. Dat zijn krachtige woorden. Dat is niet dat je bij de slager staat en zegt, doe mij maar een onsje. Nee, dat is, doe mij veel. Mag het wat meer zijn? Paulus die vraagt vrijmoedig of het geloof, dat wat er al is bij die Efeziërs, dieper mag komen. Want kijk, als je een boom hebt of een plant, en je geeft die soms heel veel water, dan kan het gevaar zijn dat die wortels heel oppervlakkig gaan zitten. En als er dan een keer storm komt, ja, dan waait die zo om. Soms is het nodig om in de diepte te laten zoeken. Om niet moedeloos te worden, maar te weten, er is een fundering, er is een diepte, er is wortel. Dan zullen we daarom gaan bidden, broeders en zusters. Zullen we dat bidden met en voor elkaar. Paulus die bidt dus niet, laat het makkelijker worden, heren, voor ze. Dat bidt hij niet. Heren, ik ga voor u op mijn knieën, voor u die ik ken, in wie ik geloof, in wie ik hoop, die me moed geeft, en ik bid u, laat nou deze gemeente van God, laat die wortelen, funderen, laat die vol zijn van wie u bent, van uw liefde. Zullen we dat met hem voor elkaar bidden? Dat de Pnio-kerk, de Pnio-gemeente van God, dat wij vol zullen zijn van Hem. Niet maar een beetje, maar dat we bidden, Heere, vul ons meer en meer en meer. Opdat als die stormen komen en op mijn boom aangaan, dat ik het dan aan kan. Niet omdat ik zo sterk ben, maar omdat ik zie wie u bent. Omdat ik kan zeggen, ik ken God. Ik ken mezelf. Ik ken het evangelie, ik ken mijn bestemming, want mijn geloof is in Jezus alleen. Ja, maar hangt het dan echt van ons gebed af? Is dat alles? Nee, nee. Je bidt tot hem, vers 20, hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Tot die God bidden wij. Hij kan zoveel meer geven. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. De lof op God, daar loopt het op uit. Prachtig toch? In alle geslachten, in alle eeuwigheid. Daar loopt het op uit. En als je dat nou verbindt aan vers 10... Maar Paulus schrijft dat de gemeente van God door haar manier van doen aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Met andere woorden, er wordt in de hemel door de hemelse machten gekeken hoe de gemeente van God zich ontwikkelt en leeft met of misschien soms zonder hem. En daar leren ze in de hemel van. Dan zou ik willen vragen, is het vanmorgen vreugde in de hemel? Is er vreugde in de hemel omdat zondaren zich bekeren tot u, tot God? Dat staat in de Bijbel, hè? Er is vreugde in de hemel bij de engelen. Over één zondaar die zich bekeert. In de hemel wordt er gekeken. En die helse machten, ze kijken ook. En ik hoop dat ze knassen dan. Omdat het gebed dat Paulus hier bidt, dat we zelf net ook op onze lippen namen, dat ik mag uitspreken namens de gemeente, dat God dat gebed verhoort. En dat God ervoor zorgt dat wij zeggen, ach, we zijn gevangenen van Jezus Christus. Ik ben een dienaar van Hem. Ik ben de allerminste. Maar ik verlies de moed niet. En daarom vraag ik u, verlies de moed niet. En daarom bid ik u toe. Kost er moeite en zorg in uw leven zijn. Zullen komen. Dat u kan zeggen. verlies de moed niet, want ik ken God. Ik ken mezelf, ik ken het evangelie en ik ken mijn bestemming. Mijn geloof is in Jezus alleen. Ja, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, dat God er niet was geweest. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere. God vrucht de schaar. Mag ik het niet algemeen te zeggen? Houd moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u. In uw zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heer. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heren, wij komen tot u. Tot u die precies weet welke moedeloosmakende dingen er spelen. In ons land, in deze wereld, maar ook in onze persoonlijke omstandigheden. Heren, misschien maakt het ons al moedeloos dat wat de overheid besluit en dat waar de boerenprotesten over gaan. Wees ons dan nabij, heren. Misschien houdt het ons wel heel erg bezig hoe het op ons werk is. Geef ons dan kracht. Heren, u weet hoe het soms zorgen kunnen zijn over het gezin, over ouders, maar ook over kinderen en kleinkinderen. Ontferm u. U weet, heren, dat ziekte en zorgen, verschillende van ons, niet bespaard blijven. En heren, dan komt dat woord van morgen tot ons. Dat we de moed niet moeten verliezen. Heren, daarom bidden wij u. Vol eerbied en ontzag. Geef ons, heren, naar de rijkdom van uw heerlijkheid. Sterk ons met de kracht van uw Heilige Geest. Zonder kunnen we niet, heren. We zijn maar zwak. Laat het zo zijn, heren, dat Christus in onze harten woont. En dat wij allen in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Zodat we ten volle kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En dat wij die liefde van u zouden kennen, die de kennis boven gaat. Zodat we vervuld worden tot heel de volheid van u, Heere onze God. Die woorden van Paulus nemen we op onze lippen. En die brengen wij bij u. Zegent u ons alle, heren. In onze verschillende persoonlijke omstandigheden. En geef ons mogelijkheden om te getuigen van wie u voor ons geweest bent. En nog steeds bent. En zult zijn. Heren onze God. U weet het, ook als we nog lijken op Saulus, op Saul. Dat we nog heel erg vastzitten aan onze spullen, dat wat we hebben bereikt. Heren, wilt u ons tot een Paulus maken, zodat we de dingen kunnen zien vanuit uw perspectief, en dat we onze identiteit meer en meer vinden in wie u voor ons bent. Heren, open de ogen van diegene wie de ogen open moeten gaan, en wek een verlangen om met u te leven, om te doen wat u vraagt, om een gevangene van u te zijn, om u te dienen, om de minste te mogen zijn van de heiligen. Heren, we danken u voor een ieder die misschien heel wat moedeloosmakende dingen mee heeft gemaakt en meemaakt, maar die daarin uw hand heeft gezien en het vertrouwen op u mocht blijven of zelfs sterker worden. We danken u daarvoor, voor een ieder die vrijmoedigheid heeft om te getuigen van uw weg in onze levens. U weet, heren, dat we niet allemaal zo'n heel bijzonder verhaal kunnen vertellen. Dat hoeft ook niet. Maar wilt u geven dat we goed mogen spreken van u en u mogen verheerlijken? Heren, laat het zo zijn dat in de hemel vreugde is omdat gezien wordt hoe uw woord, hoe uw geest mensen inwint en mensen vernieuwt en verandert en mensen maakt met altijd goede moed. Heer onze God, gaat u met ons mee. Geef een goede zondag. Zegent u ons met alles wat wij mogen doen, moeten doen, hoe ons leven loopt. Wees bij ons, Heren, in alles wat ons geraakt heeft en wat ons zal raken. Gaat u met ons mee en geef ook vanmiddag weer een goede dienst als dominee van der Ree voor zal gaan. Zegent u ons in deze vakantieperiode die voor sommigen al aangebroken is en voor verschillende binnenkort zal aanbreken. Geef een goede periode waarin veel ook mogen herstellen, mogen bijkomen, nieuwe energie opdoen. Heren, laat het ook tot zegen zijn. En wilt u ons ook discipline geven, heren? Om ook in de vakantieperiode te knielen voor u. Want u bent het waard, heren. Te ontvangen de lof en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u eraan dat u de Heren mag dienen met uw gaven. Dat doen we nog digitaal. maar geeft u wat, van wat de Heere aan u gegeven heeft. En dan zingen we onze slotzang, dat doen we staande, Psalm 68, vers 16 en 17. En dan zingen we in het laatste vers: het is Israëls God die krachten geeft. De Heere wil moed en kracht geven. Psalm 68, het 16e en ook het 17e vers. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.